In Matthäus 13 hebben wij van doen met dat voor de eerste keer gesproken wordt door de Heer Jezus in gelijkenissen. Dat valt ook ogenblikkelijk op, omdat de Heer een gelijkenis vertelt. Er staat vanaf vers 3, hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. En toen stak hij van wal, want daar komt onze uitdrukking vandaan, van wal steken. Want dat deed hij, maar dat is vers 1 en 2, hè? Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee en tot hem vergaderden vele scharen, daar heb je ze weer, de scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever en hij stak van wal, heet het dan, in gewoon Nederlands, daar komt het vandaan. Hè? Hij sprak vanuit een schip op zee tot de scharen aan de oever. Dat is al vreemd genoeg. En daarna begon hij in gelijkenissen te spreken, zegt vers 3, en hoewel ons altijd wijsgemaakt wordt dat een oude Oosterse gewoonte is of iets dergelijks, om dingen uit te leggen, waren de discipelen blijkbaar van die oude Oosterse gewoonte niet op de hoogte, want ze struikelden meteen over het verschijnsel als zodanig en vroegen hem in vers 10, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Als die gelijkenissen echt wat duidelijk zouden maken, dan zouden ze niet zeggen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dan was dat meteen duidelijk waarom hij dat deed. Om iets duidelijk te maken. Gelijkenissen hebben niet de bedoeling iets duidelijk te maken. Ze hebben de bedoeling iets te verbergen. Ze stellen ons vragen. En dat is dus de vraag ook van de discipelen. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En dan krijgt u niet mijn antwoord, maar dan krijgt u het antwoord van de Heer Jezus. Die zegt, omdat het u, discipelen, die nou deze vraag stellen, gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar dien, degene tot wie hij in gelijkenissen sprak, dien is het niet gegeven om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Daarna staat er ook waarover de gelijkenissen dus per definitie spreken. Ik vind het een zeer belangrijke uitspraak, omdat die blijkbaar van toepassing is op alle gelijkenissen en al niet alleen maar deze ene of deze acht, want we vinden er hier acht. In Matthäus 13. Hij zegt, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Waar gaan die gelijkenissen dus over? Over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. In elk geval dus over wat tot dan toe aangaande dat Koninkrijk der Hemelen niet was geopenbaard. Daarna kun je altijd nog vragen, maar wat is dat dan, Koninkrijk der Hemelen? Maar ja, dan komen we een buiten ons onderwerp eigenlijk. Maar dat is niet zo moeilijk. Dat is uiteraard gewoon, heeft van doen met die lijn van profetieën die we in het Oude Testament vinden. Eigenlijk al vanaf Genesis 1, waar gesproken wordt over een koninkrijk dat zou worden opgericht. Van Gods wegen aangekondigd werd en beloofd werd enzovoorts. Een koninkrijk van Adam, die de aarde zou onderwerpen en daar overheersen. Maar je weet, daar is in de dagen van Adam althans niet al te veel van terechtgekomen, om het netjes te zeggen. Hoegenaamd niets dus eigenlijk. En die belofte van dat koninkrijk blijft van kracht. En vindt een hoogtepunt misschien wel in de beloften die aan David gedaan zijn, in het zogenaamde Davidisch verbond, over een zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, zaad van David, dat een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen en dat soort dingen meer. En gepaard daarmee hebben we natuurlijk ook een hele reeks van psalmen die erover spreken. En daarna in het Oude Testament hebben we de grote en kleine profeten, waarvan de meesten toch melding maken van dat koninkrijk dat zou komen. Een Messiaans Rijk, zeggen we dan, als we binnenkomen zoals nu, vanuit, laten we zeggen, de Joodse, dan wel de Oud-Testamentische kant. En wat de discipelen verwachten, was in elk geval dat de Heer Jezus, als de Messias, als die zoon van David, dat koninkrijk eindelijk gestalte zou geven en dat hij dus de vervulling zou brengen van al die Oud-Testamentische profetieën en dus dat hij de koning zou zijn van dat koninkrijk. Dan moet ik erbij zeggen dat het koninkrijk nogal wat aanduidingen kent. Er is niet een specifieke naam voor. Maar het wordt aangeduid hier als koninkrijk der hemelen. Het wordt ook aangeduid als koninkrijk gods. Het wordt aangeduid als het koninkrijk van Gods zoon, zijn er liefde. Nog eens wat. In het Oude Testament heet het trouwens gewoon dat van David. Implicerend die van de zoon van David, enzovoort, op dat soort verschillen. In aanduiding ga ik niet in, het is echt maar één koninkrijk. En aan het eind van de rit, populair gezegd, zou het koninkrijk aan de vader gegeven worden. Want zo staat het in 1 Korinthe 15, en het zijn er geen 1, 2, 3, 4, 5, het is er gewoon één. Het is maar één koninkrijk onder verschillende aanduidingen. Maar er moet gezegd worden dat heel wat omtrent dat koninkrijk in het Oude Testament niet is geopenbaard. En ook daar wordt dat al vastgesteld. Dat wil zeggen, er wordt duidelijk melding gemaakt van dat er nog verborgen dingen zijn. Dat wil zeggen, zaken die in het profetisch woord of in het Oude Testament in het algemeen niet expliciet zijn bekendgemaakt, maar die verborgen zijn. Waarover men dus vragen zou hebben eigenlijk. En Mozes doet het af en die zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Punt. Met één uitspraak, één zin. Dus u weet u waar die staat? Ja, 29 vers 29 geloof ik, van Deuteronomium. Nadat eerst uitgebreid gesproken is over de oordelen die Israël zouden treffen in hoofdstuk 29 en voorgaande hoofdstukken, volgt hoofdstuk 30, waar aangekondigd wordt de nu nog steeds toekomstige bekering van Israël. En daartussenin staat dat ene vers. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Laatste vers van hoofdstuk 29. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Men haalt het vers er ook meestal tussenuit, als men nodig heeft, hè. Zo in het algemeen, er zijn dingen die wij niet begrijpen. Zeg maar, nou ja, dat kan ook niet, want Mozes zei al, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En dat is het dan. Maar men beseft niet dat die verborgene dingen specifieke dingen zijn. Dat wil zeggen, het is bepaald waar het over gaat. Want wat je mist in Deuteronomium 29 en 30, is wat daartussen zit. Namelijk, er worden oordelen uitgesproken over Israël. En daar in hoofdstuk 30 komt Israël ineens tot bekering. Maar wat zit daar tussenin? Hoe komt dat zo? Wat is de verbinding tussen die twee? En hoe komt het dat het Joodse volk, of Israël moet ik eigenlijk zeggen, ineens tot bekering komt? Dat staat er allemaal niet bij. Dat wordt dus gewoon een stuk overgeslagen. Bovendien, die oordelen uit hoofdstuk 29 van Deuteronomium zijn tamelijk goed te volgen. En ook van de voorgaande hoofdstukken trouwens. En we kunnen vaststellen dat die hoofdstukken vervuld zijn geworden. Uiteindelijk in de vooralsnog definitieve verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het begin van onze jaartelling, dat wil zeggen direct na de periode van handelingen, zeggen we dan maar voor het gemak, en de verstrooiing daarmee van het Joodse volk onder alle volkeren en de vernietiging van de Joodse staat enzovoort, en de terugkeer van velen uit Israël naar Egypte, waar ze eindigden in slavernij. Zo staat het weliswaar niet in hoofdstuk 29, maar al in hoofdstuk 28 van Deuteronomium. Tot zover is het te volgen. Maar hoofdstuk 30 opent met een situatie die nog niet aan de hand is. Dat wil zeggen, er komt pas in de toekomst. En uit andere schriftplaatsen weten wij, uit die trouwens ook, dat het pas plaatsvindt bij de wederkomst van Christus en niet eerder. Maar wat zit daartussen? Nou, in elk geval onze hele tegenwoordige bedeling. En de enige uitspraak daarover is, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Welke verborgene dingen? Nou, hoe dat komt van een geoordeeld Israël naar een hersteld Israël. Al Gods werk in die tussentijd. Dat zijn de verborgene dingen. En bij nader inzien, dat zijn de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Alles wat van doen heeft met dat Koninkrijk dat verborgen is in onze dagen, omdat de koning verborgen is, wordt zo aangeduid. En niet alleen in het Nieuwe Testament, want daar komt het er nogal eens voor, maar ook in het Oude Testament, uitgebreid. Bijvoorbeeld in Jesaja 55, geloof het wel. Daar staat dat de Heer in de toekomst, als Israël tot bekering komt, dat is echt, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Ik heb mij een ogenblik verborgen, maar nu niet meer. En ik zal u nu ontfermen, enzovoorts. Hè? Kortom, dit soort uitspraken vinden we nogal eens in de Bijbel. Maar ze zijn van toepassing op de dagen waarin wij leven. Waarin weliswaar dat koninkrijk tot stand gekomen is. Eenvoudig omdat wij de koning kennen. Wij weten dat. Wij leren uit de schrift dat de Heer Jezus in zijn opstanding werd gesteld tot zoon. En tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Wij kennen hem met eer en heerlijkheid gekroond. Uitermate verhoogd. En we kennen hem als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Is er een koninkrijk of niet? Ja, dus dat is makkelijk genoeg, hè? En de andere vraag, maar die hoort hier niet bij meteen, zou geweest zijn, is het nieuwe verbond aangebroken of niet? Ja, want hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus het is in ieder geval aangebroken. En daar gaat het maar om. In dat verband lezen wij trouwens een aardige uitspraak, ook ter introductie van een gelijkenis trouwens, in Johannes hoofdstuk 19. Dat zei ik, Johannes 19. Ik zeg het verkeerd, ik moet Lucas 19 hebben. Lucas 19, waarin vers 10, de Heer Jezus zegt, want de zoon des mensen, maar u moet weten wat de zoon des mensen betekent, hè? Het is in werkelijkheid de zoon van Adam, en Adam zou de aarde onderwerpen daarover heersen. Het is er nooit gelukt, zijn nakomelingen ook niet, en hier is de zoon van Adam, wat komt hij dus doen? Nou ja, wat mag van hem verwacht worden? Dat hij de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Toch? Dat is een van de toepassingen van het begrip zoon des mensen. Maar de Heer noemt hier een andere. Ik denk dat de Joden en de discipelen deze toepassing kenden. Het is niet voor niks dat de Heer zich van deze titel bedient. Het is de hoogste titel die een mens als mens kan dragen. Hij is Adam, het hoofd van heel de menselijke familie. Dus koning der koningen en heer der heren en dat soort dingen meer. Maar hij zegt, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is niet het werk van de koning. Het is het werk van de losser. Maar diezelfde zoon des mensen als hoofd van de menselijke familie heeft volgens de wet het recht tot lossing. En dat is wat hij in zijn eerste komst tot stand gebracht heeft. Verlossing namelijk. De losser, het hoofd van de familie, heeft immers het recht om de schulden van heel de familie te betalen. In de hoop dat hij dat betalen kan, maar vooruit. Huh? Die kent u toch? Nou, dat is de juridische grondslag voor dat de Heer Jezus stierf als één voor allen, 2 Korinthe 5. Of dat hij de zonde der wereld wegdroeg, enzovoorts. Is gebaseerd op dit recht dat hij had en dat recht, dat heeft hij ook benut. En dat is wat hij tot zijn discipelen zegt. Hij zegt, de zoon des mensen, dat is degene die dat koninkrijk zou oprichten en die daar de rechten toe heeft. Maar hij zegt, die zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dus de andere kant van zijn functie als zoon des mensen. En dan gaat het meteen verder. En als zij dat hoorden, let op hoe het er staat, hè. Als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Dat betekent dus dat de gelijkenis die nu volgt, gelezen zou moeten worden bij vers 10. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En die uitspraak wordt aangevuld. En die wordt aangevuld, vers 11, omdat hij nabij Jeruzalem was, want hier zijn ze onderweg naar Jeruzalem, hè, voor de laatste keer. Het loopt uit op wat wij noemen de intocht in Jeruzalem vanaf vers 28. En in Jeruzalem werd de Heer na een paar dagen gevangen genomen en gekruist. Die heb je toch, hè? Ze kwamen bij Jeruzalem en dat zou de hoofdstad van dat koninkrijk moeten zijn. Jeruzalem, de stad van de grote koning, weet u wel, uit de psalmen. Goed. Dus hij voegde daarbij zijn gelijkenis omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden, een leuke formulering, hij was nabij Jeruzalem en zij meenden kennelijk ten onrechte, dat proef je meteen. En zij meenden dat het koninkrijk Gods, deze keer heet het koninkrijk Gods, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Let op dat er niet staat, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou aanbreken. Als ze dat gedacht hadden, hadden ze volkomen gelijk gehad. Binnen een week namelijk.
Nee, letterlijk.
Want hierna krijg je de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Dat is dan, dat was op de eerste dag der week, weet u wel. En een week later, de volgende zondag om zo te zeggen, stond hij op uit de dood en brak dat koninkrijk aan. Want toen werd hij gekroond. Tja. Maar er staat, zij meende dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En voor de goede lezer is alles in één klap duidelijk. Het zou dus wel aanbreken, maar het zou niet openbaar worden. En anders weet u niet wat openbaar worden is. Iets kan alleen openbaar worden als het er eerst al is. Toch? En het idee dat het koninkrijk zou openbaar worden, dat was blijkbaar een misvatting. Maar dat het zou aanbreken, daar is geen twijfel over mogelijk. Hebben u nog tot zover? En daarna zeg ik nog maar weer, een gelijkenis, hij zei een gelijkenis. Waarover gaan de gelijkenissen? Per definitie, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Klopt precies. Leg het maar naast elkaar. En dan komt die gelijkenis, die ik niet ga bespreken natuurlijk nu. Maar dat is die gelijkenis van een zeker welgeboren man. Dat is die zoon des mensen uiteraard. Hè? Dat is de Heer Jezus zelf. Een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en weder te keren. Daarna, zeggen de vertalers, en dat is natuurlijk ook zo. Hij zou dus weggaan naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en van daaruit zou hij als de koning wederkeren. En geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zei tot hem, doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dan weet u toch precies hoe het in elkaar steekt? Hier heb je die zoon des mensen, die welgeboren man, hij stond op uit de dood, maar reisde naar de hemel, dat is voor ons een ver land in elk geval. Hij ontving daar een koninkrijk, van daaruit zal hij wederkeren en in afwachting van zijn wederkomst heeft hij 10 dienstknechten. Nee, huiswerk is uit te zoeken hoe die 10 dienstknechten heten, maar nou ja, waarom het er 10 zijn dan? Oké, dat is ook goed. Maar die leg ik nou vanavond niet uit, hè. Dat is te ver buiten mijn onderwerp. Maar goed. 10 dienstknechten, gaf u 10 ponden, zei doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem, waarna je altijd afvraagt hoeveel burgers mogen dat geweest zijn. En als u het mij vraagt, 2. Hè? 2. Dan heb je begrepen waarom die anderen de 10 waren. Ja, goed. Zijn burgers haten hem. Dat is toch gewoon een Joodse volk? Zodat je dit soort zaken toch onverwacht tegenkomt hier en daar. Hè? Maar vooruit. Zijn burgers haten hem zonder hem gezanten na enzovoort. Nou kun je er nog bij denken dat dat koninkrijk van die welgeboren man dus gelegen is in ver land. Maar het is een misverstand. Want er staat zijn burgers haten hem en zonder hem gezanten na. Zodat hij reist wel naar een ver land om het koninkrijk te ontvangen, maar het koninkrijk zou wel degelijk hier zijn. Dat wil zeggen, op de plaats van waar hij vertrekt. Hebben jullie die nog? Want dat waren zijn burgers. Die zonden hem gezanten na. Maar hij zou zich laten kronen in een ver land, maar het koninkrijk wat hij zou krijgen was wel degelijk dit land. Als hij wederkomt is er zelfs sprake van vers 27, doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Waarmee maar gezegd wil zijn dat inderdaad dat koninkrijk gewoon hier zou zijn. Hij reist van naar een ver land, maar dat is om zich te laten kronen. Maar dit land hier, van waaruit u vertrok, zou wel degelijk deel zijn van zijn koninkrijk, op zijn minst. He? Mogen duidelijk zijn. Maar het is een gelijkenis inderdaad. Over onze tegenwoordige tijd, waarin dat koninkrijk wis en waarachtig wel bestaat. Die koning is gekroond. Wij als gelovigen zijn zijn dienstknechten in het algemeen. En er zijn er ook nog, die behoren eigenlijk tot zijn burgers, maar ze willen hem niet als koning. En dat geldt zelfs niet alleen maar voor de Joden of het Joodse volk natuurlijk, maar dat geldt in het algemeen voor alle mensen. Uiteindelijk. Het waren Joden en heidenen die hem gekruist hebben, die hem verwerpen, ook tot vandaag. En het koninkrijk van Christus zou niet beperkt worden tot een Joods volk, maar het zou zich uitstrekken over heel de wereld. Dat is trouwens een van de betekenissen van een eeuwig koninkrijk, dat het zich uitstrekt over heel de schepping feitelijk, maar in ieder geval ook over heel de aarde. Nou goed. Vandaar, en dan keer ik terug naar Matthäus 13, dat die discipelen best die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen mochten weten. Sterker nog, ze moesten die weten, zij waren zijn dienstknechten. Maar de ongelovige scharen hoefden het niet te weten, staat er. En dan komt er nog een commentaar achteraan, hè? Want er staat in Matthäus 13... Want wie heeft, vers 12, want wie heeft, dien zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Er komt dus nog een uitspraak, nog een antwoord op dezelfde vraag. Daarom spreek ik tot hen, door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. En zo kom ik natuurlijk in deze verse terecht. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden. Vet staat er op een andere plaats. En ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. Hardhorend zijn ze dan. En hun ogen hebben zij toegedaan, let op, hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren zijn zalig omdat zij horen. Hebben we niet tot zonde? Daarna volgt trouwens meteen in vers 18... Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. En die gelijkenis wordt daar niet verteld, die was verteld vanaf vers 3, maar hij wordt dan verklaard. Zodat ze wel zouden weten. En de betekenis van de gelijkenis zouden kennen. Er worden later nog gelijkenissen verklaard, niet al te veel, de meeste niet namelijk. Maar ik ben van mening dat als je een paar van die verklaringen gehoord hebt, inclusief die toelichting van dat die gelijkenissen handelen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, is het daarna toch niet zo moeilijk meer om die gelijkenissen te verstaan, te horen en te verstaan, te zien en te bemerken enzovoorts. Dat wil zeggen, ze kunnen voor ons heel goed functioneren als een verklaring, dat wil zeggen als een uiteenzetting over hoe het een en ander in elkaar steekt. Maar dan moet je eerst die clue gehad hebben van waar het eigenlijk over gaat in essentie. En wat de reden is van die gelijkenissen. Nu is het zo dat de Heer hier zwart op wit zegt dat hij tot hen door gelijkenissen spreekt, opdat zij niet zullen horen. En hij zegt ook, dit is de vervulling van Jesaja. In hoge mate Jesaja 6, al vinden we uitspraken van diezelfde aard over verharding, verblinding, doofheid enzovoort, ook in andere plaatsen in de oud-testamentische profetieën. Toch, deze uitspraak uit Jesaja wordt nogal eens een paar keer herhaald, met name in de evangeliën en uiteindelijk in Handelingen. En ook hier vinden wij uitdrukkelijk en zelfs voor iedereen herkenbaar, er komt geen hocus pocus aan te pas, niks, is niks mystieks of geheimzinnigs aan, het blijkt dat de Bijbel zelf zo zonder meer rechtstreeks zwart op wit twee verschillende toepassingen van diezelfde profetie geeft. Want kijk, laat ik dan maar eerst zeggen, hebben we dat gehad, dan gaan we later in op de inhoud van deze uitspraken, want er is wel het een en ander over te zeggen. De laatste keer dat over deze verharding van Israël gesproken wordt, of zal ik het anders zeggen, de laatste keer dat dit stukje uit Jesaja 6 vanaf vers 9 wordt aangehaald, is in Handelingen hoofdstuk 28, en dat is zo ongeveer dus bij wijze van spreken het laatste vers van de geschiedkundige boeken, als je dat zo mag zeggen, van de Bijbel. Je begrijpt wat ik nu zeg, hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes is een hoge mate geschiedenis. Men rekent het tot de geschiedkundige boeken van de Bijbel. En het vervolg op alle vier vinden wij in een boek Handelingen, en dan houdt het op. Daarna vinden we brieven. Met min of meer leerstellige uiteenzetting, waaruit we nog wel het een en ander aan historische gebeurtenissen kunnen destilleren. Zij het met moeite. Maar daarna hebben we het wel gehad. Dus de Bijbelse geschiedenis houdt op gewoon bij Handelingen 28. Hoewel ik ook wel eens gehoord heb van Handelingen 29 trouwens. Maar ja, serieus. Maar we laten hem maar buiten beschouwing. Dat doet er nu ook niet toe. Nee, kijk, ik wil er wel wat over zeggen. Het idee is dat de Handelingen niet af is. Het is een open end. En dus ontstaat vanzelf de behoefte aan nog een hoofdstuk. En er is een geschrift in omloop dat beschouwd wordt als hoofdstuk 29 van Handelingen. Maar ik geloof niet eens dat het tot de erkende apocryfe boeken behoort. En of het authentiek is, weet ik ook niet. Maar daar wordt verteld hoe het verder gaat met Paulus. Maar goed, dat vind je ook op andere plaatsen, in andere boeken, buiten de Bijbel dus. Hè? In de gewone kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Maar liever noem ik dat gewoon de ongewijde geschiedenis, dus ik zal het daar niet verder over hebben. Door een slip op de tong dat ik erover sprak. Maar officieel eindigt het in Handelingen 28 met die uitspraak van vers 30 en 31. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Mind you, het was een gevangenis officieel, hè. Want de man had wel huisarrest. Hij was officieel een gevangene. Het viel met de gevangenschap overigens redelijk mee. Het heet zelfs officieel in het Latijn een vrije gevangenschap. Maar niet in gevangenschap. En hij zat gevangen omdat hij zich op de keizer had beroepen. Want hoofdstukken terug in Handelingen lees je al dat men hem zou vrijgelaten hebben. Festus en Herodes zouden Paulus vrijgelaten hebben. Maar ja, hij had zich op de keizer beroepen en dus konden ze hem niet meer vrijlaten. Als Romeins staatsburger had hij het recht om dat te doen, om te eisen dat de keizer zelf zijn zaak zou behandelen. En in afwachting van de behandeling van die zaak zat hij dus hier in Rome gevangen. En ambtelijke molens draaien langzaam, malen langzaam. Dat was toen ook al zo. Dus 2 jaar heeft hij in Rome zitten wachten. Hij had er trouwens al meer dan 2 jaar op zitten in Caesarea in de gevangenis. Dus het liep wel wat aan, hoor. Je kunt je recht wel proberen te halen hier op aarde, maar het kost een paar centen. Ik kies dan liever het onrecht, dan hou ik mijn centen in mijn zak. Toch? Maar ja, vind ik wel. Is goedkoper. Maar dat even terzijde. Hij bleef 2 hele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Nou zijn de rollen omgedraaid, hij gaat er niet meer op uit. Hij zit gewoon thuis. En hij ontvangt daar allen die tot hem kwamen. Leuk, hè? Hier heb je Paulus verborgen in zijn eigen huis in Rome. Maar als je hem wilt ontmoeten, dan ga je gewoon naar hem toe. Precies. En waarom dat 2 gehele jaren waren, dat leg ik een andere keer weer uit, hè? Geen idee? Dat ligt er toch zo dik bovenop allemaal. Dat hoef ik toch niet uit te leggen waarom dat 2 gehele jaren waren. Nou goed. En dan staat er, predikende het koninkrijk Gods. Dat is het laatste vers. Dat is echt het laatste vers. In zijn eigen gehuurde woning, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus. Als u mij vraagt, is dat 2 keer hetzelfde. Wat zou er over het koninkrijk Gods nou nog te zeggen zijn? En wat zou er te leren zijn over de Messias, de Heer Jezus, Mashiach, de Messias? Wat valt daarover te leren? En die vraag had ik ook kunnen stellen naar aanleiding van vers 23... Want Paulus had, toen hij in Rome kwam, de Joodse leidslieden uitgenodigd om eens te praten. En als ze hem een dag gesteld hadden, of een afspraak gemaakt, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat wil zeggen in zijn huis, de plaats waar hij woonde, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. En mijn vraag zou dan zijn, maar wat valt er aan het koninkrijk Gods überhaupt nog uit te leggen, vooral aan Joden? En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten van des morgens vroeg tot den avond toe. En het zal duidelijk moeten zijn wat er uit te leggen valt. Namelijk dat dat koninkrijk weliswaar is aangebroken, maar dat het vooralsnog verborgen zou blijven. 2 gehele millennia, vooruit de maan. He? Dat het verborgen is. De vraag nu nog steeds onder de Jodendom is, als Jezus de Messias is, waarom heeft hij dan geen koninkrijk in Jeruzalem? Er is maar één antwoord. Hij heeft een koninkrijk, maar op een nog hoger niveau. Dat komt eerst. Gelijk in de hemel. Alzo, daarna dus. Ook op de aarde. En zo verder. En zo begint de Hebreeënbrief dus ook, hè. Over God die voortijds veelmaal, vele wijzen tot de Vader gesproken heeft. Door de profeten, die heeft in deze laatste tijden, want die zijn aangebroken, gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, et cetera, et cetera. En die Zoon die is gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle engelen, als vervulling van bijvoorbeeld Psalm 110, om maar eens wat te noemen. Psalm 2 en Psalm 8 komen later in de Hebreeënbrief aan de orde. Maar dat is wat er uitgelegd wordt. Namelijk, hij is wel een koning, maar het idee dat dat koninkrijk meteen in Jeruzalem zou openbaar worden, dat is een misverstand. Voordat dat gebeurt, zou het verborgen zijn in de hemel. En daarop is van toepassing, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Het zijn wel degelijk de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Zie. En dit soort zaken worden eigenlijk fundamenteel aan ongelovigen ook niet bekendgemaakt. Als men de Heer Jezus, de koning, niet wil, hoeft men ook niet te weten hoe dat nou precies zit met het koninkrijk en blijft het ongeveer bij, het is verborgen. En wat er in die tijd gebeurt, ja, dat is, ja, maar het hoeft een ongelovige niet te weten, niet echt tenminste. Ik zal zeggen, wat er in de tussentijd gebeurt, is dat de Heer een volk voor zijn naam verzamelt uit de heidenen. En dan pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David, in Jeruzalem dus, te herstellen enzovoort. Maar dat is de formulering van Jacobus in Handelingen 15. We hebben nu tot zover. Maar goed, wat ik zorgvuldig eerst heb overgeslagen, zijn de woorden uit Handelingen 28 vanaf vers 24. Die lees ik dus nu. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, is altijd als je met Joodse zaken te doen krijgt, dan komt er ruzie. Dat is trouwens ook in Handelingen 15 het geval, hè. Er geschiet geen kleine beroering, staat er dan laconiek. Sommigen geloofden wel, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij. Dat wil zeggen, gingen ze weer weg. Namelijk als Paulus dit ene woord gezegd had. Die ene tekst die viel compleet verkeerd. Wij zouden zeggen, dan heeft de man het niet goed gedaan. Had hij die cursus maar moeten volgen. Over hoe je dat doen moet en zo, hè. Tactisch. Maar goed. Nee, hij heeft die cursus niet gevolgd. Zo zit het gewoon, nee. Maar hij las een tekst voor. En gaf er ook commentaar op. Hij zei, dat heeft Jesaja goed gezegd. Namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja. Terecht, goed dus. Heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Hebben we dat? Waarna de samenvatting volgt van al het voorafgaande, niet in dit hoofdstuk, maar in van Matthäus 1 tot en met Handelingen 28 vers 28 eigenlijk. Als hij dit gezegd had, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen, aan de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Wat er gewoon staat is dat het al gebeurd is en niet dat het vanaf dit moment nog gebeuren zal, uiteraard. Hè? Logischerwijs, en anders heb je de voorgaande 28 hoofdstukken dan toch in ieder geval gemist. Toch? Daar ging het al lang naar de heidenen. Maar goed. Dus als je dat verborgen koninkrijk zoekt, het is of in de hemel of onder de heidenen, maar in ieder geval niet onder de Joden. Zeker. Daar hebben we het ook nog wel een keer over, binnenkort. Maar wat om gaat is dat Paulus hier diezelfde profetie uit Jesaja aanhaalt. Echter, Toen de Heer hem aanhaalde in Matthäus 13, zei hij dat ze, niet dat ze wel horen, maar niet verstaan. Dat ze zien, maar niet bemerken. Dat komt omdat ik tot hen door gelijkenissen spreek. En ze begrijpen die lekker niet. Ik hou hen voor het lapje. Ik neem hen in het ootje, wat het ook wezen mogen. Het ootje. Zie? Maar Paulus haalde het aan, leest dezelfde profetie voor en past het toe op de situatie daar ter plekke in Rome. Namelijk, hij heeft ze alles uitgelegd. In klare taal, mag je aannemen. Uit de wet en uit Mozes en de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe, enzovoort. Hij heeft ze alles uitgelegd en ze begrijpen het niet. En Paulus heeft niet in gelijkenissen tot hen gesproken. De Heer Jezus wel. Dat zijn dus twee totaal verschillende toepassingen van één en dezelfde uitspraak uit Jesaja. En daarin herkent u het inmiddels bekende principe, mag ik aannemen. Het krijgt een vervulling, een geforceerde vervulling, heb ik wel eens gezegd, in de dagen van de Heer Jezus. En de Heer forceert de vervulling van Jesaja op deze wijze en spreekt tot hen door gelijkenissen. Met het bekende resultaat, want dat heb ik natuurlijk ook vaak genoeg gezegd. Het resultaat is dat als de Joden in die dagen bij wijze van spreken tot geloof hadden willen komen. En ze zouden de schriften gekend hebben, wat niet het geval is. Net zo min als dat christenen hun Bijbel kennen. Dan zouden ze misschien gezegd hebben, ja, maar die Jezus kan nooit de Messias zijn. Want er was aangekondigd in Jesaja dat er nog een tijd zou komen waarin wij, het Joodse volk, ziende blind en horende doof zouden zijn en een verhard hart zouden hebben. En dat is nog niet vervuld. En dan zou het antwoord van Petrus op de Pinksterdag, want vanaf dat tijdstip, daar hebben we het over, hè, zou gezegd hebben, dat is vervuld. Hij sprak door gelijkenissen, maar jullie hebben de gelijkenissen niet begrepen. En zien de zien, maar niet bemerken dan. Nou, je hebt toch gezien dat de Heer Jezus in een bootje ging en letterlijk van wal stak. En vanuit een bootje, vanaf de zee, dus sprak tot de scharen in het land. Heb je bemerkt wat er toen gebeurde? Wat het was? Wat zag je toen? Hè? Ook een gelijkenis natuurlijk, maar op ander niveau. Hè? In beelden deze keer. De Heer Jezus in een schip is... de Heer Jezus is de Heer Jezus. Het schip is een beeld van de gemeente en de zee is een beeld van de volkeren. En vanuit de gemeente, onder de volkeren, wordt de evangelie gepredikt aan degenen die in het land zijn. Die aan land zijn, van mijn part. Aan de Joden. Onder het motto ook, dat is een andere profetie, maar die op dezelfde omstandigheid van toepassing is. Ik zal door lieden van belachelijke lippen, door heidenen dus, tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Heb je die? En die profetie heeft ook een dubbele toepassing, maar dat staat er niet expliciet bij. Maar voor velen staat het er niet expliciet bij. De dubbele toepassing daarvan is dat op de Pinksterdag en ook daarna bij gelegenheid in tongen gesproken werd als een teken. Maar het is een teken van de situatie zoals die tot in onze dagen bestaat, dat heidenen, lieden met een andere tong, van andere talen en andere culturen dus ook eigenlijk, het evangelie, het woord Gods prediken aan het Joodse volk. En het komt niet tot geloof. Ook al zo zullen ze mij niet horen. Is de toelichting van de apostel Paulus als hij dit uit Jesaja 28 aanhaalt in 1 Korinthe 14. Nou goed, nou nog even terug naar Handelingen 28. Heb je nog open, hè? Toch of niet? Hè? Of heb je niet twee Bijbels meegenomen? Gewoon bladwijzer, ja. Goed, Handelingen 28, let op hoe het er staat. Hè? Er is gezegd via Jesaja, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. Jesaja zou zeggen tot het volk, gij zult horen, maar niet verstaan. Gij zult zien en niet bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan. Wie heeft de ogen toegedaan? Wie heeft de Joden verblind? Hier staat zij zelf. Dat wou ik eerst maar even lezen dan, hè. Ze hebben het zelf gedaan, staat hier. Ze hebben hun ogen toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. Dat wil zeggen, men begrijpt niet. Dat is zo, maar dat is omdat men niet wil. Daarom worden ze boos, want wat Paulus eigenlijk gewoon tegen ze zegt, zonder bijbeltekst, maar gewoon nu even geformuleerd in klare taal. Jullie willen niet zien, jullie willen niet horen. Je wil niet begrijpen. En er was een voor hun goede reden voor om het niet te begrijpen. Want het zou meteen een eind, als het begrepen, zou het meteen een eind maken aan hun leidinggevende positie van het Joodse volk als zodanig. Het zou een einde betekenen trouwens van heel de Joodse cultuur. Ik zeg het rustig. Joodse cultuur is Joodse cultuur omdat het wettisch is. En ontleend is op enige wijze, soms erg ver gezocht, maar niettemin ontleend is aan de Mozaïsche wet. En dus aan het oude verbond. In ieder geval beweren ze dat zelf en dat is nu voldoende. En dus als de Heer Jezus de Messias is en de beloofde koninkrijk is aangebroken, dan betekent het dus automatisch dat een einde gekomen is aan het oude verbond en daarmee dus ook aan de Joodse cultuur. Ja, daar is heel veel discussie over in onze dagen, dat weet ik wel. In onze dagen, maar ik heb het nagevraagd aan Isaac da Costa en die gaf dat grif toe, die zei precies hetzelfde. Je zei, als je een Jood bent en je komt tot geloven in Jezus als de Messias, dan ben je een christen. Naar Bijbelse maatstaven. Daarom hoefde hij nog niet meteen gereformeerd te wezen, maar het is weer een ander verhaal, hè. Toch? Ja, nou goed. Maar vroeger heette zo iemand ook niet de Messias beleidende Jood, hè. Messias beleidende Joden heten Messias beleidende Joden omdat ze vast willen houden, althans voor een deel minstens, aan een Joodse identiteit en dus aan een Joodse cultuur. Van mij mogen ze, van de Bijbel mag het ook trouwens. Ik ben vrij. Maar ik zou mezelf dan nooit zo noemen toch hoor. Ik zou mezelf noemen een christen. Ik geloof in de Heer Jezus als de Christus. En die gelovigen worden christenen genoemd, zegt mijn Bijbel. En zo hoort het ook, hè. En bovendien, ik ben toch ook niet een Messias beleidende Groninger. Hè? Toch? Maar nu een Messias beleidende Fries, of zoiets. Dat zijn vreemde dingen. Zegt hij, ja, maar ik hou wel een beetje vast aan de Griekse taal en cultuur. Zeg ik, dat is toch geen probleem, doet er toch niks aan af. Je mag voor mij best een beetje Joods zijn en een beetje Joods leven. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, ben je een christen. En ben je toegevoegd aan de gemeente. Hè? Ja, nou goed. Nog even, nadruk dus op, je zei op Handelingen 28, zij hebben zelf hun ogen toegedaan. Ze hebben zelf hun oren afgesloten, zij willen niet horen. Daarmee is het verhaal niet af, maar dat staat daar wel. En dat staat inderdaad ook in Matthäus 13. Daar staat er precies een, vers 15... Nou ja, eerder al vers 14, hè, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, zelf dus. Opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hem genezen. Met andere woorden, we hebben nou twee van die schriftplaatsen gelezen en in allebei staat dat ze dat zelf gedaan hebben. En je mag dus concluderen dat ze daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat is niet de populaire variant die je links en rechts kunt horen. Dat is dat de Heer hen verhard heeft. Dat hoor je altijd. Of nu heel neutraal, ze zijn verhard. Dan zegt men dus ook inderdaad, je hoeft aan de Joden het evangelie niet te prediken, het heeft toch geen zin, ze zijn verhard. En men bedoelt, de Heer heeft hen verhard, en dus heeft evangelieprediking geen zin. In plaats daarvan zouden we wel wat voor hen doen, namelijk hen ondersteunen in hun zionistische streven eventueel. Ik moet alleen zeggen dat maar een minderheid van de wereldjodendom werkelijk geïnteresseerd is in de Joodse staat overigens. Zijn de verhoudingsgewijs weinig. Het is een minderheid. De meerderheid heeft er geen enkel belang bij, omdat men zich heel goed bewust is dat het alleen maar problemen met zich meebrengt. Sterker nog, hoe meer men zich manifesteert als Joods, zeker ook via een Joodse staat, hoe meer men vijandigheid zal opwekken daardoor. Zo werkt dat nou eenmaal. En in ieder geval zorgt de duivel daar wel voor. Dus je kan beter als Jood er niet al te Joods uitzien. En een beetje verdekt opstellen. En dan heb je wat minder problemen. De meeste Joden hebben niet de minste belang bij een Joodse staat. Zo zit het nou een keer. Ze sympathiseren er misschien mee. Ze sponsoren het misschien ook. Maar zichzelf aan vestigen. Nee. Dat lijkt mij ook zeer onverstandig, eerlijk gezegd. Zeker omdat wij bovendien het profetisch woord geacht worden te kennen, dat zegt dat heel die Joodse staat alsnog vernietigd zal worden in de wederkomst van Christus. Maar men wil het niet weten. Ik heb het zelfs uit de mond van een Jood in Jeruzalem zelf gehoord. Niet dat dat iets zegt, het uitspraak van één man, maar... Wij spraken met hem en toen zei hij ook inderdaad, hij zei, ja natuurlijk hopen wij dat de Messias komt, maar eigenlijk hopen wij dat hij niet komt. Want als hij komt, zal Jeruzalem verwoest worden. Maar dat hoor je nooit, niet in het openbaar, toch? En zelfs in evangelische kringen of bijbelgetrouwe kringen heeft men dat vaak niet door, wil men dat niet weten. De Bijbel zegt het expliciet genoeg. Als de Heer komt en zijn voeten zet op de Olijfberg, is dat de gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en daarmee de ultieme verwoesting van de Joodse staat. Aan het eind van de grote verdrukking over het Joodse volk, de dag van de benauwdheid van Jacob, of hoe dat maar heten mag in de Bijbel. Toen wordt Jeruzalem verwoest. En dat is de toekomst van de tegenwoordige Joodse staat. Ik zeg altijd, als ik dan toch aan een Jood een advies moet geven, als hij niet tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dus het enige advies wat ik nog geven kan, is daar weg uit het Midden-Oosten. Hè? Alles is beter dan in Jeruzalem te zijn of ergens anders in de Joodse staat, want die zal verwoest worden, in elk geval. Niet dat men op een of andere wijze aan een oordeel Gods kan ontkomen, maar je kan misschien dan de tijd nog een beetje rekken, laat ik het zo zeggen dan. Deze uitspraken over de verharding van Israël uit Jesaja worden natuurlijk ook aangehaald in Marcus en in Lucas. En daarna ook in Johannes hoofdstuk 12. En die gaan we nu opzoeken. Met andere woorden, staat bij alle vier evangelisten vermeld. Maar uiteindelijk Johannes 12... Dat is in zeker opzicht de afsluiting van de geschiedenis daar. Er volgen nog vele hoofdstukken overigens. Maar vanaf hoofdstuk 13 zijn we al terecht in de nacht waarin hij verraden werd, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, zijn we in hoofdstuk 12 zijn we dus aan het eind van de beschrijving van het leven en het doen en laten van de Heer Jezus. En het wordt afgesloten met een pericoop waarboven staat, de Joden blijven verhard. Zodat het min of meer hetzelfde eindigt als Handelingen. En zowel in Handelingen 28 als hier in Johannes 12 wordt diezelfde profetie van Jesaja aangehaald. Er staat in Johannes 12 vers 37, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Dat is... Jesaja 53, vers 1 overigens. Maar daar hebben we het niet over. Maar wel over wat verder volgt. Vers 39. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En er is een kleine variant in lezing, vergeleken met Matthäus en Handelingen, want Marcus en Lucas laat ik even buiten beschouwing. Want hier staat, hij heeft hun ogen verblind. En in Matthäus en in Handelingen lazen we dat ze zelf de ogen hadden toegedaan. klein verschil dus. Hij heeft hun ogen verblind en hij heeft hun hart verhard. Opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Als men dus zegt dat de Heer hen verhard heeft, dan is dat volkomen juist. Dat zegt de Bijbel ook. Maar het tegenovergestelde zegt de Bijbel ook. Namelijk dat zij zelf hun hart verhard hebben, dan wel zelf hun ogen hebben toegedaan en zo verder. Zodat we ons nu afvragen hoe het dan precies in elkaar steekt. Maar het is een oud probleem. Het is hetzelfde probleem als het probleem van de farao, precies. Waarvan dan ook spreekwoordelijk is dat de Heere verhardde farao's hart enzovoort. U weet wel, toen Mozes zei tot de farao, let my people go, want het zal in het Engels geweest zijn. Let my people go, toen verhardde de Heere het hart van farao, zegt men. En het is een belangrijk onderdeel van de argumentatie voor de leer van uitverkiezing. Geen overigens een zeer gevaarlijke leer is, want er vloeit een heleboel uit voort. Maar goed, daar hebben we het vandaag niet over. Althans, een heel klein beetje natuurlijk wel, maar vooruit. Maar het verhaal van farao is dat een keer of 6. Ik zal het u voorlezen, ik heb het hier in mijn aantekeningen staan. Het is onhandig dat ik aantekeningen bij me heb, ja. Er staat de eerste keer, want het was 10 keer, dat weet u toch, hè? En dus kwamen er ook 10 plagen. Het was 10 keer. De eerste keer staat er farao's hart verstokte. De tweede keer farao's hart verstokte. De derde keer farao verzwaarde zijn hart. De vierde keer farao's hart verstijfde. De vijfde keer farao verzwaarde zijn hart. De zesde keer farao's hart werd verzwaard. Dan hangt hij al, hè? Ja, dat is de voorzet, zal ik maar zeggen. Dan moet hij er alleen nog in. Dan komt hij de 7e keer. De Heere verstokte farao's hart. 8e keer. De Heere verzwaarde zijn hart. 9e keer. De Heere verstokte farao's hart. En de 10e keer. De Heere verhardde farao's hart. En dan nog een keer trouwens. Wordt hetzelfde gezegd. De Heere verhardde farao's hart. Dat wil zeggen, de Heere verhardde farao's hart, maar hij had toch een keer of 5, 6 in elk geval de gelegenheid en toen verhardde hij zelf zijn hart. En daarna staat er, de Heere verhardde farao's hart. Als u mij vraagt, datzelfde beginsel is van toepassing op het Joodse volk, want daar gaat het over. Ik leg mijn aantekening even bij Johannes 12, daar kan ik er straks weer naar terug. Want het wordt nou tijd om Jesaja 6 op te zoeken. Jesaja 6. Waar staat in vers 9? Toen zeide hij tot Jesaja, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet. Dit is niet de vaststelling van een feit, dit is de opdracht. Zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. En daarna, maak het hart deze volks vet. En maak hun ogen zwaar en sluit hun ogen. Hun oren zwaar bedoel ik. Maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Het had er kunnen zijn en ik het genezen natuurlijk, maar ja, het is hier weer derde persoon ineens. Hè? Die verharding van Israël maakt deel uit hier van de opdracht van Jesaja. Jesaja moet dat bewerkstelligen, staat er. En toch valt daar ook op af te dingen. Maar niettemin, het is Jesaja zelf die klaagt en zegt, het waren andere profeten trouwens ook, maar Jesaja was er ook bij. Die zei, ja, ik kan wel gaan profeteren, maar ze willen toch niet luisteren. En dan zei de Heer, daar gaat je niks aan, je gaat het toch maar doen. Dan zullen ze in ieder geval achteraf weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. Het lag niet aan de Heer dat het niet verkondigd werd. Het lag aan het volk dat het niet luisteren wil, maar de Heer liet wel degelijk spreken. Maar wat hier feitelijk staat, zou tot ons door moeten dringen. Het beginsel is namelijk heel eenvoudig. Als iemand voor een keuze geplaatst wordt en hij zegt, nee, maar niet, toch maar niet. En hij wordt later alsnog voor diezelfde keuze geplaatst. En hij zegt weer, Nee, toch maar niet. En dan komt voor de derde keer, en de vierde keer, en de vijfde keer, en de zesde keer. Ja, en hij zegt elke keer nee. De volgende keer komt dat nee heus automatisch. Dan wordt het geen keus meer. Ik bedoel, dan staat het van tevoren al vast. Iemand heeft al lang ook voor zichzelf besloten, ik doe het niet. En als hij weer een keer ermee geconfronteerd wordt, dan zal hij waarschijnlijk boos worden of onverschillig, maar in ieder geval ongevoelig. Dat is de normale gang van zaken. En zo werkt het met de prediking van het woord van God uiteraard ook. Want God stelt de mens altijd voor de keus. Dat staat er niet helemaal altijd bij, maar het komt er wel altijd op neer. Men hoeft niet te doen wat God zegt. En eerder nog, men hoeft niet te geloven wat hij zegt. Men kan het gewoon afwijzen. Als er gesproken wordt, wordt de hoorder altijd voor de keus geplaatst namelijk. Dan zal ik het aannemen of niet? Vertrouw ik erop of niet? Enzovoorts. En als hij voor zichzelf al verscheidene malen dezelfde keuze gemaakt heeft, van nee, ik wil het niet horen, ik wil er niet mee te maken hebben, het interesseert me niet, ik geloof er toch niet in, enzovoorts, dan wil het gewoon zeggen dat het hart alleen nog maar verder verhard wordt, zodra de persoon in kwestie weer voor diezelfde keuze geplaatst wordt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb wel eens vastgesteld dat, tot mijn verbijstering, veel meer mensen dan ik dacht het evangelie kennen. En dat blijkt er dan uit dat ze de spot mee drijven. Ze weten het heel goed. Maar ze willen het gewoon niet weten, ze willen het niet horen, ze willen er niet mee te maken hebben. En dan kun je het wel weer gaan vertellen, maar het resultaat zal zijn, doordat jij het ze vertelt, zal hun hart verhard worden. En als je dus het woord van God predikt aan zo iemand, zal dat woord van God, en dus God zelf, dat hart verharden. Simpelweg door de prediking. Ja, dat is niet zo lollig. Misschien is dat wel de reden waarom men tegenwoordig nauwelijks nog evangelie predikt. Denk ik wel eens. Je krijgt er problemen mee en het werkt maar negatief uit. In elk geval, ik heb eens een keer aan iemand gevraagd, bij wijze van spreken. Het is wel historisch, ik heb eens een keer aan iemand gevraagd, maar waarom zouden wij het evangelie dan niet brengen aan de Joden? Toen was het antwoord, ja, dan worden ze maar boos om. Dat willen ze niet horen, dat irriteert hen. Dat je als heiden, in hun ogen, als heiden hun het evangelie brengt. En dus moet je het niet doen. Maar mijn Bijbel zegt, dus moet je het wel doen. Toch? Of ik enigen uit hen tot jaloersheid verwekken mocht. En enigen uit hen mocht behouden. Uit Romeinen 12. De Heer had trouwens aangekondigd dat het Joodse volk, althans Israël, tot jaloersheid, tot nijdigheid, tot nijd, tot jaloersheid zou verwekken. Door wat niet Gods volk is. Door Loami. Enzovoorts. En wij stellen vast dat het dan zo gebeurt. En dan zeggen we, maar dat moet je het niet doen. Want dan worden ze maar jaloers. Maar dat is het. Dat is wat hen irriteert. Ze weten heel goed dat als het woord van God gepredikt zou moeten worden, zou dat door het Joodse volk moeten gebeuren. Zouden zij moeten doen. Maar zij doen het niet. En als wij het dan doen, dan worden ze geconfronteerd met hun eigen tekortkoming eigenlijk, als volk van God, om zo te zeggen. Heb je dat nog? En het resultaat is dus, dat waar het evangelie gepredikt wordt aan het Joodse volk, dat het de verharding van dat volk in de hand werkt. Niet bij alle individuen, maar we praten nu over een volk, als volk. En bij het volk, als volk, werkt het zo. Neemt niet weg dat we daarnaast de kwestie hebben van individuele mensen, want daar bestaat zo'n volk dan toch uit. En er zijn natuurlijk individuele Joden ook die het evangelie nooit gehoord hebben, die er wellicht voor openstaan, gelukkig. Dat is ook zo, tot in onze dagen. En het is altijd zo geweest. Hebben jullie nog tot zover? Daar vindt die verharding niet plaats. Maar het volk als volk, dus de officiële positie van het volk, is en wordt verhard. En hoe meer ze met het woord van God geconfronteerd worden, hoe meer verhard ze zullen worden. Heb je dat? Waaruit dus volgt, men zal wel degelijk het evangelie prediken aan de Joden, maar niet met als doel opdat het Joodse volk tot geloof zal komen. Want dat kan niet. Dat gebeurt ook niet en de Bijbel heeft gezegd dat niets zou gebeuren. Bovendien, de Heer wil het ook niet. En dat staat er dus ook. Maar een Jood individueel, geen enkel probleem. Althans, het hoeft geen probleem te zijn. Hij moet willen. En dat, alleen al die gedachtegang van dat de mens zelf moet kiezen en zelf moet willen, ja, daar schop je dus een heel groot deel van orthodox protestantisme mee tegen de schenen, want die hebben de Dordtse leerregels. Mm-hmm. Hebben die wel eens gelezen? Ik heb het kort geleden gedaan. Nou, tot de helft, want ik kon het niet verdragen, eerlijk gezegd. Ja. Bovendien waren het zulke kleine lettertjes en die, met die oude bril van mij lukt dat niet zo erg meer. Dus ik kreeg er wel hoofdpijn van. Dacht ik. Maar vooruit, hè. Maar daar staat gewoon in dat je wel moet kiezen, maar je mag niet kiezen. God kiest. En als God je niet begiftigt met geloof, dan gooit je je voor eeuwig in de poel des vuurs. Of zoiets. Hè? Geen wonder dat mensen dat niet willen geloven. Geen wonder dat kerken leeglopen, denk ik ook wel eens. Geen wonder dat zoveel vrijzinnig christen worden, heet dat. Dat wil zeggen, strekken zich van de Bijbel niet al te veel meer aan. Maar ja, het is niet wat de Bijbel leert. Dat kan een kind constateren. Waar het over gaat is dat God constant de mens oproept om voor hem te kiezen. Dat zou men doen. En als men de negatieve keuze maakt, ik bedoel, wie niet voor hem is, is tegen hem immers. Als men de verkeerde keuze maakt, dan loopt men het risico dat men na verloop van tijd steeds makkelijker diezelfde negatieve keuze maakt en zelfs geïrriteerd wordt en zelfs de boodschap niet eens meer hoort. Gaat dan zo voorbij. Ah, dat is de bekende vrouw. Ja, dat weten we nou wel. Enzovoort. En daarna wordt de spot meegedreven, want men moet zich toch afreageren dan, enzovoort. Maar zo werkt die verharding. En wat Jesaja moest doen, is simpelweg tot het volk spreken. Het woord des Heren spreken tot dit volk Israël. En daardoor zou het verhard worden, in zijn dagen al, in elk geval. Nou ja, dat was het al in hoge mate natuurlijk, want Jesaja was ook bepaald niet de eerste profeet. Zie? Maar wat hij zou doen, staat model voor de situatie zoals we die in onze dagen kennen. Want dit hoofdstuk, ja, daar staat netjes historisch boven Jesaja tot het profetenambt geroepen. Dat is ook zo. Maar als het er nou helemaal over gaat, wat we hier vinden is een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Het is niet voor niks dat in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen ditzelfde deel uit Jesaja 6 wordt aangehaald, omdat het kenmerkend is voor de dagen waarin wij leven. Dagen waarin wel degelijk het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Nou ja, niet iedereen vindt dat goed, maar het wordt gedaan tot vandaag nog steeds, minder dan vroeger denk ik, maar vooruit. Maar waarin dat volk niettemin verhard is en blijft en zelfs daardoor wordt. Dus de uitwerking van het woord van God in een ongelovige. En daarna zeg ik erbij dat dit beginsel, wat minder zwart-wit, wel degelijk ook werkt onder gelovigen. Onder gelovigen zijn er ook een heleboel die die misschien dan wel geloven in de Heer Jezus als hun verlosser, maar voor de rest zijn ze absoluut niet in hem geïnteresseerd of in de Bijbel als zodanig. En het gevolg daarvan is uiteindelijk dat hoeveel men ook leest in de Bijbel, men begrijpt er geen klap van. Omdat men verhard is. Omdat men allang geleden dikwijls de keuze gemaakt heeft om er zich toch niks van aan te trekken. Men kiest voor een eigen filosofie, een eigen levenswandel, men wil dat niet opgeven. En het resultaat is dat als het ware de Bijbel dichtgaat. Of zal ik zeggen, het resultaat is dat als het ware een bedekking over het woord van God komt te liggen. En met die term wordt de situatie van het Joodse volk beschreven in 2 Korinthe 3. Waar tot vandaag, zegt Paulus, ligt een bedekking over de wet, over het woord, over Mozes. Maar hij voegde meteen aan toe, en over een hart, en over een oog, enzovoorts. En er staat ook bij tot hoe lang dat zo zal zijn. En er staat er hier ook bij in Jesaja, hè? Want de volgende tekst is, vers 11, toen zei ik, hoe lang, heren? Hoe lang zal dat zijn, dat het volk verhard zal zijn? En hier staat, en hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen, die verharde mensen, verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands, enzovoorts. Wij weten wanneer dat is, overigens. Want ja, we hebben nog veel meer profetisch woord in de Bijbel, waar dezelfde omstandigheden besproken worden. Wij weten wanneer het volk als zodanig niet langer verhard is, namelijk wanneer het tot geloof komt. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar dat is de gelegenheid waarbij de hele Joodse staat en stad verwoest wordt. Waarna de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoorts, uit Zacharië 14. En heel het idee dat men vandaag hier en daar heeft, dat weliswaar het Joodse volk nu in ongeloof zich verzamelt in Israël, wat dwaas is, want het is echt maar een klein deel van het Joodse volk als zodanig. Maar het idee van dat de Joodse staat onder de zegen van God staat en dat hij dat land herstelt, ook al zijn ze nog ongelovig enzovoort, dat is een dwaas idee. Maar het idee is dan dat ze zijn nog wel ongelovig, maar straks komt de Heer en dan verschijnt hij aan hen op de Olijf en dan komen ze tot geloof. En dan komt het ineens goed. En zelfs bij Lindsay heb ik gelezen dat bij die gelegenheid dan de Heer dan in een feestelijke triomftocht alsnog de intocht in Jeruzalem zal houden van de Olijfberg af door de poort, weet u wel, die gemetselde poort enzovoort, de stad zal binnengaan enzovoort. Waar hij dat vandaan heeft, weet ik niet, valt me erg tegen. Ja, dat man er zo'n opvatting op nahoudt, want de werkelijkheid is wel anders. De werkelijkheid is dat Jeruzalem bij die gelegenheid verwoest wordt, dat de Heer niet zijn opwachting maakt in de stad. Integendeel, een gelovig overblijfsel uit die staat dat hem heeft aangeroepen, zal uit de stad kunnen vluchten naar de woestijn, en niet maar een klein eindje, maar helemaal naar Petra, naar de woestijn van Edom in elk geval, naar Paran, hoe het maar heet, Sela, en hoe heet het nog meer, Teman, noem maar op. En daar zal de Heer zich aan hem bekendmaken. En daar zullen ze tot geloof komen. Want de Bijbel zegt, ze zullen tot geloof komen niet in het land, maar in het buitenland. Dat was ook Deuteronomium 30. Heb je dat nog? En hier staat, hoe lang zullen zij verhard zijn? Het antwoord hier is, totdat de steden verwoest worden enzovoort. Kortom, tot aan het einde van de grote verdrukking, als de hele Joodse staat vernietigd zal zijn. En er is nog een antwoord op dezelfde vraag. In 2 Korinthe 3 namelijk, daar vinden we ook een antwoord. Want daar staat die uitdrukking in 2 Korinthe 3 vers 14. Hun zinnen, sprekend over de kinderen Israëls, uit vers 13... Hun zinnen, hun zintuigen, ogen, oren dus onder andere, hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden, tot op heden gewoon, blijft hetzelfde deksel, bedekking, in het lezen des Ouden Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Zodat je hier nog een antwoord hebt op de vraag, hoe lang blijft die verharding voortduren? En het antwoord in Jesaja betreft het hele volk als zodanig, officieel. Dat is tot het eind van de 70ste week van Daniël en dus tot aan de wederkomst van Christus aan toe. En hier vind je een wat subtieler antwoord, genuanceerder antwoord. Namelijk, hier staat dat die bedekking zal weggenomen worden door Christus. Maar uit het verband mogen blijken dat ook gesuggereerd wordt dat het niet maar gaat om het volk als zodanig, maar ook dat als nu een Jood tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, dan wordt die bedekking weggenomen die tot dan toe over zijn Bijbel lag. Begrijpt u wat ik nu zeg? Ik beweer dat de Joden hun eigen schriften niet kennen en ook niet begrijpen. Net als christenen, ze lezen het wel, maar begrijpen er geen klap van. Ze hebben er ook geen belang bij. Want net als de christenen hebben zij los van de schriften hun eigen cultuur, hun eigen tradities, hun eigen oudvaders, bij hun heette dat rabbies, maar vooruit. Hè? Nee, en de christenen hebben belijdenisgeschriften en de joden hebben al die joodse boeken, hoe ze maar heten. Hè? Nou ja, in de eerste plaats de Talmud, maar daar hangt een heleboel aan vast, hè? Vooruit maar weer. Dus ze kennen die schriften ook niet. Als ze die kenden, zei de Heer al, dan zouden ze geen problemen gehad hebben om in hem de Messias te herkennen. Maar ze kenden ze niet. Ze lezen ze wel. Dus is er sprake van een bedekking. bij wijze van spreken. Maar die wordt teniet gedaan voor het individu als hij tot geloof komt. Maar hetzelfde geldt voor het volk als volk ook. En dan lezen we maar weer verder. Vers 15. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, of worden, zo wordt het deksel weggenomen. Met andere woorden, Christus zelf, de Heer zelf, zal de bedekking wegnemen. En dat zal ons bekend voor moeten komen, want het werk van de Heer, ook in onze dagen, bestaat daaruit dat hij ons de schriften opent. Die heb ik nagevraagd aan de Emmausgangers. In Matthäus 24, daar wordt het zo geformuleerd. Nou, ik weet het niet, zo snel weet ik het niet helemaal precies, maar er staat in ieder geval dat hij hun de schriften opende en dat hun harten werden geopend. Ik dacht dat er nog meer uitdrukkingen stonden trouwens. Misschien ook wel in ogen, dat weet ik zo uit het hoofd niet, maar dat zoekt hij zelf maar eens op. Dat deed hij dus op de dag van zijn opstanding. Maar het is nog steeds het werk van Christus, ons de schriften openen. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zie? En wanneer we tot hem komen, opent hij onze ogen, onze oren en daarmee dus de schriften. Zodat we die zouden verstaan en zouden komen tot kennis van hem. En er is geen goede reden waarom een individuele Jood niet gewoon, zelfs dan gewoon tot geloof zou komen in de Heer Jezus Christus. Hij hoeft maar te doen wat ik tegen heidenen ook zeg. Je vraagt aan de Heer of hij daar is en je zegt tegen hem dat je hem wil leren kennen. Nee, in alle ernst. Ik zeg het natuurlijk heel laconiek, dat weet ik wel, maar met volle ernst. Hè? Dan gebeurt dat. Dan maakt hij zich bekend en dan neemt hij de bedekking weg. Zie? Maar volk als volk is een ander ding. Volk als volk, ja, volk wordt vertegenwoordigd door een min of meer officiële regering, zal ik maar zeggen. En die bepaalt die vertegenwoordigt het volk en die bepaalt het standpunt van het volk en dat soort dingen meer. En dat is een heel andere zaak. De bekering van het Joodse volk als volk vindt plaats als de officiële Joodse regering of wat er voor door moet gaan de naam des Heeren aanroept. Dat is hun bekering. Daarna zal de Heer zich aan hen bekendmaken, zich openbaren heet dat. En dan komen ze tot geloof. Dat hij is Jezus van Nazareth namelijk. Dan vragen ze ook maar, wat zijn dan die littekenen in uw handen enzovoorts. Dat verwachten ze niet van de eeuwige. He? En dan legt hij dat uit. Dat is ook Zacharië 14, 13 enzovoort. 12, 13 en 14 is het. In Zacharië. Het zijn volstrekt duidelijke zaken. Maar nou weer terug naar Johannes 12 nog even tot slot. Daar staat in vers 40 staat, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Uitdrukkelijk, dat de Heer het zelf gedaan heeft. En ik heb al gezegd, ja, daar begint het niet mee, maar dat is wat uiteindelijk gebeurt. Zie? Het begint met dat ze dat zelf doen en daarna werkt een voortgaande prediking van het woord Gods dit in de hand, versterkt dat. Maar ik wil het met u nog hebben over de aardige uitspraak, want ik vind hem prachtig, die van vers 39. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, enzovoort. In onze dagen hoor je nog wel eens vertellen, daarom kunnen Joden niet geloven, want de Heer heeft ze verhard. Dus waarom zou je ze oproepen tot geloof? En waar vele gelovigen een calvinistische achtergrond hebben met Duitse leerregels. Uitverkiezing. Zijn ze aan die uitdrukkingen nog gewend ook? Namelijk, een mens kan niet tot geloof komen, God moet het geloof geven, want geloof is een gave van God, zegt men. Ja, hoe komen ze, daar is wel een antwoord, daar geven ze wel een antwoord op, maar het is onzinnig. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is onzinnig. He? Niet geloof is een gave Gods. Geloof is de normale reactie op een mededeling, op woord. Staat zelfs in mijn woordenboek, heb ik laatst gelezen, dus vooruit me weer. Geloof is de normale reactie op wat gesproken wordt. Men aanvaardt het of niet. Geloof is vertrouwen in de boodschap als zodanig, in wat gezegd is. Dat is wat geloof is. Volgens het woordenboek, precies. En volgens de Bijbel ook. En daarom spreekt God tot de mens, omdat de mens op hem zijn vertrouwen zou stellen. En dus, want het is hetzelfde, in hem zou geloven. God geeft geen geloof. Geloof wordt gewekt door het woord van God. Logischerwijze. He? Ik bedoel, als er geen weerbericht komt, dan kun je ook niet spreken van al of niet het weerbericht vertrouwen. Hè? Maar geloof in het weerbericht wordt gewekt door het weerbericht zelf, toch of niet? Moet eerst de boodschap zijn. Dat wil zeggen, geloof wordt bewerkstelligd door het woord van God. Maar ongeloof ook. Afwijzing. Dat zegt dus ook al niks. Geloof is een kwestie van gezindheid van de mens. Van het hart van de mens. Hij wordt geacht te kiezen. En bovendien wordt hij geacht verstandig te zijn. En het lijkt me redelijk verstandig om naar het woord van God te luisteren. Toch? Nou goed. Vers 39. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind. Ja. Waarom konden zij niet geloven, is de vraag. En het antwoord is daarom niet. Maar waarom konden ze niet geloven? Ja, dit is moeilijk. Ik sta na te denken, hoe kan ik het het beste uitleggen? Want ik vraag me dan af of u begrijpt wat er staat. Hier wordt een reden gegeven voor waarom de Joden niet geloofden, maar het is geen causale reden. Het is niet een kwestie van oorzaak en gevolg. Het is niet zo dat de uitspraak van Jesaja veroorzaakt heeft dat de Joden niet tot geloof konden komen. Het is geen oorzakelijke kwestie. En als het niet meer oorzakelijk is, dan schijnt tegenwoordig niemand dat meer te begrijpen. Want we hebben allemaal een wiskundeopleiding gehad en technologie en weet je veel. Want alles moet oorzaak en gevolg zijn. En iets anders begrijpen we niet meer. Het is een ander verhaal gewoon. Het kan ook niet verwacht worden dat de Joden in die dagen tot geloof zouden komen als volk. Dat kon domweg niet. Niet omdat er een oorzakelijke reden voor was, maar omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Ik zal een andere proberen. Daar neem ik geen moeite mee dan. Hè? Ik zal een andere proberen. Uit Handelingen 2. Want daar vinden we precies zo'n argument. Handelingen 2. In de toespraak van Petrus. Waar staat over de Heer Jezus Christus, vers 24, welke God opgewekt heeft, God heeft Christus opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde, van de dood namelijk, zou vastgehouden worden. Waarom was het niet mogelijk dat de Heer Jezus door de dood zou vastgehouden worden? Dat is de enige goeie, ja. Want, kijk, nou ja, wat je als verklaring aan tegenkomt is, nou ja, dat kon natuurlijk niet, want hij was de zoon van God, of zoiets, of hij was God, of hij was sterker dan de dood, of zo. En dat zijn allemaal onbijbelse en onware argumenten, want het was niet zo. De dood was sterker dan hij. En daarom heeft God hem opgewekt. Staat er toch, God heeft hem opgewekt. Ze hebben dat lied ook veranderd, hè? Dat lied over hij rees uit het graf door eigen kracht.
De hele Godse kracht,
ja. Ja, dat hebben ze veranderd in hij rees uit het graf door vaders kracht of zoiets. Maar er is een versie in omloop, ja. Door eigen kracht. Maar die is onjuist. Het heeft met zijn Godheid niks van doen. Om nogal wat redenen niet, maar die bespreek ik nou niet, hè. Er wordt een ander antwoord gegeven. Waarom niet? Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Omdat God beloofd had hem meteen te zullen opwekken ten derde dagen. Heb je dat? Meer argument is er niet, maar ik vind het een schitterend argument. Het was immers aangekondigd in het woord van God, dus daarom kon het niet anders. God houdt zich aan zijn woord, doet wat in zijn woord staat. En ook als hij het niet zelf doet en gewoon profetieën zijn over wat anderen zou doen, dan nog zijn de profetieën betrouwbaar. Dus het gaat precies zoals God gezegd heeft. Het is ondenkbaar en onmogelijk, mijn zinzins, dat het anders gaat dan God gezegd heeft. En God heeft tevoren in de schrift vastgelegd een opstanding ten derde dagen. En dus kon de dood hem niet vasthouden, want het is aangekondigd dat het zo zou gaan. Hebben die nog? Nou, waarom konden de Joden niet geloven? Het Joodse volk niet. Omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Dat is van tevoren al vast. Niet dat het de wil van God was. Het is profetie. Het is vaststelling van zo zal het gaan. Die heeft niet gezegd, ik wil dat het zo gaat. Hij heeft gezegd, zo zal het gaan.
Dan moet ik onderscheiden.
Ja, maar dan moet je wel even bij, daar moet je wel goed bij de les wezen. Om het argument te volgen. Sommigen kennen het verschil niet tussen wat God beloofd heeft en wat hij geprofeteerd heeft. Er zijn dingen die hij gezegd heeft te zullen doen. Maar bijvoorbeeld de tegenwoordige verzameling van het Joodse volk in ongeloof in Palestina, dat heeft God niet beloofd. Hij heeft gezegd dat het gebeuren zou. En hij heeft ook gezegd dat hij het niet wilde. En hij heeft dus ook gezegd dat hij daar een oordeel over zou brengen. Wis en waarachtig wel. Er staat zwart op wit in het profetisch woord. En niet eens in symbolische taal van openbaring die niemand schijnt te kunnen begrijpen. Wat ik ook altijd een belachelijk argument vind. Nee, er staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. Er is geen enkel probleem mee. God heeft gezegd dat het zo zou gaan. En daarom was iets anders onmogelijk. Bovendien, de Heer zei lang van tevoren. Het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Dat was geen verrassing voor hem. Het stond ook al in Jesaja 53 die we net lazen. In Johannes 12, uit Jesaja 53. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Op zijn minst suggereren dat degene aan wie het gepredikt werd het niet accepteerde, maar anderen aan wie het niet gepredikt werd, die accepteerden het wel. Het kwam ergens anders terecht. En wij weten hoe dat was. De eenvoudige variant is natuurlijk gewoon niet de Joden, maar dan naar de heidenen. En dus zei u bekend dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is. Maar goed, afsluitend dan wil ik dan toch opmerken dat de verharding van het Joodse volk een verharding is die voortkomt uit hun ongeloof en niet andersom. Heb u dat? Er staat ook niet, ze konden niet tot geloof komen omdat ze verhard waren. Er staat, ze konden niet tot geloof komen omdat Jesaja gezegd had dat ze verhard zouden zijn. Kortom, Jesaja had gezegd dat ze niet tot geloof zouden komen. En tot slot nog voor de goede orde. Jesaja 6. Daarvan zei ik al. Dat gaat eigenlijk helemaal over onze tegenwoordige bedeling. En dat is ook niet zo moeilijk om dat te zien. Ik vind het leuk om dat even te vermelden. Erbij. Het is niet voor niks dat het hoofdstuk begint. In vers 1 met, in het jaar toen koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen met 2 bedekt, ieder zijn aangezicht met 2 bedekt en zijn voeten. En met 2 vloog hij en de een riep tot de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, etc. Dit is niet een kijkje in de hemel. Dit is een visioen. Zoals gebruikelijk bij de profeten. Het was niet een kijkje in de hemel, zodat Johannes voor die gelegenheid, ter gelegenheid van zijn roeping, even mocht kijken hoe het er in de hemel uitzag. Dat was het niet. Hij zag een visioen van de verheerlijkte Christus. Kortom, wat hij daar zag, is Christus gezeten aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond, was profetisch. En ik verzin hem niet, want er staat er in Johannes 12 bij. Nou, dat is het volgende vers daar, in Johannes 12. Want Johannes citeert die uitspraken over een verhard volk, en geeft er alsnog commentaar op in vers 41... van Johannes 12, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Van wie? Van Jezus. Gewoon Jezus. Het gaat over Jezus. Vers 36, einde van het vers. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Dat is wat toeval, maar daar heb je eens zo'n uitspraak dan over onze verborgen bedeling. Nee, van mijn kant toeval, van de Bijbel uiteraard niet. Als uitbeelding van onze bedeling. Dan het commentaar. Joden kwamen niet tot geloof. Maar ja, dat was te verwachten, want Jesaja had het gezegd. En Jesaja heeft dat gezegd, dat ze niet tot geloof zouden komen, toen hij zijn heerlijkheid zag. Die van Jezus dus. En over hem, of van hem sprak. Met andere woorden, dat visioen in Jesaja 6 introduceert op symbolische wijze onze tegenwoordige bedeling, waarna het evangelie gepredikt zou worden, wel degelijk aan Israël of wat er van over was, het Joodse volk, maar er wordt tegelijkertijd bij vastgesteld dat ze daardoor alleen maar meer verhard zouden worden en in elk geval niet tot geloof zouden komen. En met die woorden uit Jesaja 6 eindigt dus min of meer Johannes de geschiedenis, want het gaat verder met de gebeurtenissen in de opperzaal en daarna de kruisiging, opstanding en hemelvaart. Nou, hemelvaart niet eens, geloof ik, maar kruisiging en opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat hier dus in Johannes 12 beschreven wordt, zowel als wat in Jesaja beschreven wordt, is van toepassing op onze tegenwoordige tijd, waarin het volk als zodanig verhard is, maar zoals in de dagen van Johannes en de Heer Jezus en de apostelen Joden tot geloof kwamen, individueel, zo gebeurt dat ook in onze dagen. En zoals niettemin het evangelie gepredikt werd, primair aan de Joden in de dagen van Handelingen, zo zou het eigenlijk in onze dagen ook moeten gebeuren. Misschien gebeurt dat ook wel, maar daarvoor ben ik niet voldoende op de hoogte om daar een uitspraak over te kunnen doen. Maar het blijft, als u mij vraagt, nog steeds wat ook Romeinen 1 zegt. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus er zit er toch een soort rangorde in, blijkbaar. Maar dat het volk verhardt, maar maak je daar niet over ongerust. Het gaat er maar om dat enkelingen eruit tot geloof zouden komen. Dat is het doel. En dat is ook het doel van de prediking aan heidenen in onze dagen. Niet de bekering van de wereld, maar dat enkelen uit de volkeren een eerste vrucht van de oogst, dat zijn per definitie enkelingen, dat een eerste vrucht van de oogst verzameld zal worden uit Jood en heiden in onze tegenwoordige tijd. Heb je dat nog? En hoe dat dan met dat volk zit? Ja, hoor eens. Als aan u het evangelie gebracht wordt, dan vraagt u zich toch ook niet af hoe ze er daar in Den Haag over denken? Hè? Dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Ja goed, u hebt Nederlands burgerschap misschien, dat zou kunnen. Dat wil zeggen, het zit aan elkaar vast, maar er zit nog wel meer aan vast. Maar het zijn twee verschillende dingen. Prediking aan Joden is niet prediking aan een volk, dat heeft geen enkele zin. Prediking van het evangelie is aan individuele mensen en daarom staat er ook niet eerst het Joodse volk en ook de heidenen, maar eerst de Jood. Goed, wij moeten het hier dringend bij laten. Want we zijn alweer ver over tijd.